Geliefde gemeente, aan de orde is het zevende gebod van de wet des Heren. Gij zult niet echt breken. Daarover gaat het in zondag 41 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag 108. Wat leert ons het zevende gebod? Het antwoord luidt dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten, het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Het antwoord luidt: terwijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover. De vreugde der wet. Het ging over de bescherming van het geheim. 4 weken geleden, toen we aan het gebod, aan de overdenking van het zevende gebod met elkaar begonnen, heb ik bij de dingen waarvan ik beloofde dat wij daar met elkaar bij zouden stilstaan, ook genoemd wat wij in het ons voorgelezen schriftgedeelte in Korinthe 11 hebben gehoord. En daarom acht ik mij ook een klein beetje verplicht om daarop in te gaan. Wij hebben gelet achtereenvolgens op de schepping van de vrouw, van mannelijk en vrouwelijk naar het beeld van God. Welk een groot geheim daarmee wordt aangeduid. Waarom wij ook het zevende gebod hebben behandeld onder het thema de bescherming van het geheim. Vervolgens hebben wij gelet op het huwelijk. Daarom zal een mens of een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. En daarbij hebben wij ook enkele dingen die daar verband mee houden. Ook in verband met al de dingen, de ontwikkelingen in deze tijd, hebben wij getracht iets te noemen. Verleden week hebben wij gelet op het huwelijk als een verbond. Door de profeten zo genoemd. Een verbond waar God getuige en aanklager is. Waar hij in ieder geval tegenwoordig is. En hoe hij aanhoort de belofte die daarin voor zijn aangezicht wordt uitgesproken. We hebben gehoord hoe Malachi als de mond van de Heere zo scherpelijk bestraft. Ja, dat de Heere het haat, het verlaten van de huisvrouw van de jeugd. En dat de Heere die getuige geweest is, het gehoord heeft wat er beloofd is. We hebben de ontwikkeling daarvan gezien in het Oude Testament. Hoe men heeft misbruikt Gods heilige wet en bij het minste en geringste de vrouw een scheidbrief gaf. En de Heer Jezus heeft al gezegd: ja, vanwege de hardigheid uw harte heeft Mozes u toegelaten uw vrouw van u te laten. Maar van het begin is het al zo niet geweest. Toen hebben we ook allerlei dingen die daarmee samenhangen getracht te noemen. En ik heb verleden week al gezegd, er zijn juist in deze tijd zijn er zoveel dingen aan de orde dat ik mij wel beperk. En bij leven en welzijn, als de Heer ons het leven spaart, volgende week op de woorden van de catechismus met uw hoofd gelet. En daarmee de behandeling, de overdenking van het zevende gebod af te sluiten. Wat is er nu aan de orde? Ja, wat is er aan de orde? Het gaat, dat begrijpt u wel, een beetje grof aangeduid, om de plaats van de vrouw. In de gemeente, in het huisgezin. En wat mij betreft breid je dat nog meer uit. Het gaat om, ook vanavond, over wat wel eens genoemd wordt, ja, die hoede en pette geschiedenis, daar doen wij niet meer aan mee. En ik voel wel dat ik mij, nou ja, op een vlak begeef, waarvan ik hoop dat de Heere geeft om dat met voorzichtigheid en wijsheid te mogen benaderen. Waarom ik dat zeg? Ja, jullie denken misschien, nou ja, dat is onder ons nou nooit direct zo'n probleem geweest. Wij hebben daar omtrent in de gemeente toch nooit zo'n strijd over gehad. Dat is toch min of meer behorende geweest tot de middelmatige dingen. Dus, wat dat betreft, denkt u misschien, nou, hij kan zich wel het een en ander veroorloven. Om te zeggen, want dat kan de gemeente wel hebben. Bij ons heb je ook meisjes in de kerk zonder hoed. We hebben geen bord in de kerk hangen van over een hoed, een hoofddeksel. Enzovoorts. Ja, en weet je, dat toch mij altijd, of altijd niet, maar op sommige momenten tot een zekere voorzichtigheid maakt. Want je kunt natuurlijk zeggen, ja, een hoed, of wat daarmee samenhangt, ach, dat zijn zulke tijdelijke dingen, zulke, ja, traditiedingen. Zulke, dat verandert zoveel. Hè? Ik bedoel, 100 jaar geleden zeiden ze dit en nou zeggen ze dat. En over 10 jaar zeggen ze misschien wel weer wat anders. Hè? Is dat nou wel de moeite waard om daar nog aandacht aan te besteden? Nou, de oudere generatie, daar zullen de verschillende bij zijn, die zeggen, nou, ik vind van wel. En die zeggen, ik ben het er eigenlijk nou niet zo mee eens. Dat langzaam, maar zeker bij een deel van de mensen, de jeugd, maar ja, goed. Hè, kan het wel zo ver komen dat mensen aan de avondmaal komen en zonder hoofddeksel op. Ik hoop dat je er dan maar eens goed wat van zegt. Hè. Jongeren daarentegen, die zijn geneigd om te zeggen, onze dominee, die gaat nou weer overhoeden. Nou zullen we het krijgen, weet je, van die sfeer. Maar juist het betrekkelijke van veel dingen maant mij juist tot voorzichtigheid. Voorzichtigheid niet alleen door te waarschuwen tegen een godsdienst waarin strijd geleverd wordt en oorlog gevoerd wordt over een hoed. Of over een ander modeverschijnsel. Waar we toch allemaal min of meer aan meedoen. Maar het maant mij tegelijkertijd tot voorzichtigheid om niet zomaar met een schouder ophalen en voorbij te gaan aan dat stomme gedoe van een hoda, wie praat daar nou nog over in 1987? Dat is die oude generatie die, maar ja, in zijn vorm. Ik voel dat je daar ook voorzichtig mee moet zijn. Want ik voel dat wij ergens producten zijn van de tijd waarin wij leven. En dat heldere standpunt wat we dan zogenaamd innemen, misschien helemaal niet zo helder meer is. En dat zo over 20 jaar, of teruguitgerekend, Dat is helemaal zo. In wat wij dan noemen zo stom, zo'n product van hun tijd. Dat waren mensen product van hun tijd. En toen was dat zo. Maar dat we wel vergeten dat wij ook producten van onze tijd zijn. En dat product van onze tijd zijn, nou nog niet direct een maatstaf kan zijn. Begrijp je? Begrijp je hoe voorzichtig je moet zijn? Kijk, wij hebben nou bijvoorbeeld geen probleem meer dat wij mannen een pantalon dragen. Een broek, zeggen wij. Een pak. Met een jasje, colbert, een vestje en een pantalon. Maar dat is wel eens anders geweest. De pantalon is een product van de Franse Revolutie. Ja? Daar denken wij niet meer aan. Nou, daarom geeft het ook niet. Wij denken daar niet meer aan. We weten dat amper. Maar het zou best kunnen zijn dat mensen in een bepaalde tijd daar grote problemen mee hebben gehad. Over de achtergronden van iets. Wat wil men met iets zeggen? Wij leven natuurlijk in een van God verloren wereld. Dat wil zeggen, God is nog steeds bezig met zijn genadig werk om zondaren te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Deze wereld is uiteraard door de zonde een verleugende wereld. En daarom moeten we oppassen met al die heldere standpunten. Van deze tijd ook. Want die zijn nog altijd zo helder niet. En we kunnen natuurlijk zeggen, ja, we hebben een stukje traditie verloren. Nou ja, dat waren toch allemaal maar betrekkelijke dingen. Nou ja, als dat dan echt zo is, dan is het misschien niet zo erg. Maar uit het hart komen voort boze bedenkingen. Uit het hart. Overspelen, dieverijen, hoererijen, valse getuigenis, leugen. En dat maand tot voorzichtigheid. Dat maand ons om die dingen niet te trekken op het vlak van waar je om zit te lachen, weet je wel, en gekheid mee te maken, en om een ander af te schrijven van stom en nou ja, noem maar op. Ik kan best tegen gelijk hebben. Maar ja, wij zijn ook stom. Wij zijn ook achterlijk. Het past helemaal niet. Juist doordat je voelt dat die meningen in de wereld, onder de mens en in de kerk altijd maar weer zo veranderen. Over een hoop dingen. Dan moet je dat waarschuwen om niet vanuit een ivoren toren een ander eens even belachelijk en bespottelijk te maken. Er is veel bespottelijks in de godsdienst, maar toch zeg ik altijd, wees voorzichtig. Ik heb dat ook niet hoor. Ook een neiging kun je in je hebben om een zaak, ja, dit en dat. Er is ook zo, juist omdat er zoveel bespottelijks is. Maar dan loopt de mens toch altijd het gevaar dat hij doorslaat naar de een of de andere kant. En dat moeten we altijd willen zien. Ik noem bijvoorbeeld iets, hè. Het lijkt of dat bijvoorbeeld de wereld, de mensen buiten de kerk, of dat allemaal heel warmhartig is. Die zijn zo goed en zo lief. Nou heeft kardinaal Simonis bijvoorbeeld, hè, die heeft iets gezegd over de homofilie in verband met de ziekte AIDS. Nou, daar zijn ze allemaal bang voor, hoor. Want de geleerden, het zijn gelukkig ook mensen, maar die geleerden op het gebied van de medische wetenschap, die zien nou in het verschiet een sterfte van zo'n 30 miljoen mensen erger dan de pest. Er is geen kruid tegen gewas. Nou, dan komt er iemand, die man is dan rooms. En die doet bepaalde uitspraken daarover. En gelijk staat alles in het geweer, ingezonden stukken in de krant. De een is voor, de andere tegen. Maar de tegenstander die noemt het barbaars en verschrikkelijk en dit en dat. Dat een man zoiets durft te zeggen. Wat heeft hij ermee te maken wat een ander doet? Dan zeg je ja. En dan komt er een heel mooi verhaal. Misschien wel op de televisie. Wat je allemaal kunt doen om die vreselijke ziekte te voorkomen. Kun je een condoom gebruiken. Je kunt dit doen, je kunt dat doen. Ja. Want het is toch al zo erg. En die mensen dit en die mensen dat, ja. Lieve mensen, voel je nou wat daarachter zit? Ten eerste is het natuurlijk in het licht van Gods woord gezien. Is het een eenmaal verwerpelijk. Verwerpelijk. Heel het standpunt. Hoe je dat moet voorkomen. Op die manier. Het is puur verwerpelijk. Want de Heere heeft tegen al die dingen gesproken en gewaarschuwd. In zijn woord. Ik geloof ook wel degelijk, al zegt iedereen, ook de christen, ja, je moet voorzichtig zijn. Dan moet je voorzichtig zijn, want wij gaan er ook aan op de duur. Ja, als de Heere dat als een geest wil gebruiken, dan gaan niet alleen de homofielen, maar de heterofielen enzovoort, die gaan er ook aan. Die worden ook wel op de een of andere manier besmet. Maar de achtergrond lijkt te zijn een stukje bewogenheid met die lijdende mens die toch ook recht heeft op zijn beleving. En als nou een man van deze tijd met zoveel verschillende vrouwen naar bed gaat, waarom zou dan een man van deze tijd die anders geaard is, of niet met zoveel mannen naar bed, vluchtige contacten, dat begrijp je. Terwijl intussen zonneklaar blijkt dat alle verachting van God en van zijn woord ons niet anders brengt dan ellende. Alle ellende. Maar dit, dat wil ik u zeggen, om voorzichtig te zijn. Om te beseffen, ja, al die meningen, die zijn allemaal zeer menselijk. Weet je waarom? Die mensen die nu zeggen, in het openbaar, die op de scholen met boekjes komen, om kinderen die anders geaard lijken te zijn, om die wat naar voren te halen. En dat het gewoon wordt, heel gewoon. Diezelfde mensen die nu zeggen, met een stukje voorzorg is het niet zo gevaarlijk. En we mogen die mensen niet, ik zei ze wat zeggen, als morgen blijkt dat die voorzorg niet helpt en ze voelen zich werkelijk in het gedrang, dan maken ze ze allemaal dood. Ja, dan maken ze allemaal dood. Al die zieken. Ze liegen dat ze kraken. Met, ja, maar die lieve medemens. Want er is geen liefde, waarachtige liefde, die het welzijn beoogt. Die het mes afpakt. Die is er niet. En dat vind ik het gemene. En kinderen, ik wil jullie waarschuwen dat je daar niet in trapt. Mensen doen zo lief voor. Het recht voor deze mensen om te leven. We moeten ze niet in de hoek duwen. We moeten ze niet opsluiten. Het is vreselijk. Nou, het is ook vreselijk. Als je gaat sterven en je wordt door iedereen in de steek gelaten. Natuurlijk. Het waren uiteindelijk de christenen die onder de heidenen het meeste indruk hebben gemaakt.
Doordat zij in de pesthuizen inging, hoor. En die pestleiders aan hun einde hebben gebracht en verzorgd. Waren de christenen. Vrouwen en mannen. Die, je zou zeggen, hun eigen leven niet achtende, zijn ingegaan in de nood van de medemens, van de heidenen. En de rest? Wat hebben ze gedaan in Griekenland? Wat hebben ze gedaan in Rome? Ze meden ze als de pest. Er was er niet één die er naar omkeek. Dat is veel te gevaarlijk. Vandaag de dag is de mens niet veranderd. Helemaal. Al die lieve mensen, als het voorzorg je niet meer helpt, en als je het ook hiervan kunt krijgen en daarvan kunt krijgen, dan komt er een concentratiekamp. Of een spuitje. Want ja, daar kun je toch niet riskeren. Je kunt de hele wereld toch niet gaan riskeren voor zo'n stelletje. Je zou stom verbaasd zijn als je de uitbarstingen dan te zien krijgt van de lieve mens die zo bewogen is en zoveel eist voor zijn medemens. Dan zul je merken dat hij hem opvreet en uitspuwt. Overal uit. Maar goed, als er dan iemand een opmerking maakt over de praktijk van zo'n leven en zegt nee. Oh, mensen. Daar sta je stom beduust dat er zulke mensen bestaan. Die eigenlijk zeggen, zo'n vent die zijn bek open durft te doen, of dat hij nou RK is of EO of wat dan ook. Zo'n vent, hè, die moet afgemaakt worden. Die moet afgemaakt worden. Ja, dat is een stukje van de krankzinnige werkelijkheid. Hè? Maar wie is de afmaker? Wie zal dat doen? De kerk? De kerk niet, nee. Zal de kerk niet doen. Daar bewaren God de kerk voor. De kerk zal nog een boodschap hebben. Midden in de ellende. Midden in de duisternis van dat Godvergetende leven. Dat het bloed van Jezus Christus God zo reinigt van alle zonden. Maar van al die schreeuwers hoef je niks te verwachten. Die maken je dood. Als hun eigen leven, hun eigen orde in gevaar komt, dan komt de aap uit de mouw. Als het onderzoek niet meer vordert naar het nieuwe middel. Ja, dan zal het uitkomen hoe diep die liefde en die zorg voor de medemens zit. Ik zeg dit ter inleiding om even te wijzen op het rare, op dat tegenstrijdige, op dat leugenachtige van alle dingen. Op wat de gevolgen zijn dat we God hebben verlaten en van hem zijn afgevallen. Dat er nou geen vastigheid, geen lijn meer te bevinden is. En het ene jaar zegt men dit, en het andere jaar zegt men dat. En het volgende jaar weet er weer een het beter. En de vierde staat er weer om te lachen. Die zegt, hoe hebben die stommers toch zoiets kunnen doen? Hoe hebben ze zoiets kunnen betrekken? Kijk, en dat bedoel ik, dat moet ons ook eigenlijk dringen naar het woord van de Heere. Heren, wat wilt u? Wat zegt uw woord? Heren, help ons toch. Heren, bewaar ons en verlos ons en vergeef ons onze schuld. Nou, via dit kleine omwegje komen we nu terecht bij die hoed of dat hoofddeksel. Waar ik nooit eigenlijk nog op ingegaan ben. Wat betekent dat nou toch? Moet je dat zo zien, zoals die vaak, ja, oppervlakkig redenerende mensen, ach, dat is wettisch. Dus dat is maar een stukje wetticisme. Een ander zegt, dat is tijdgebonden. Dat gold voor die tijd, maar dat geldt nou niet meer. Een ander heeft weer een andere opmerking. Nou, ik denk niet dat ik het, nou ja, het zo kan zeggen of mag zeggen dat u zegt, ja, nou begrijp ik het werkelijk. Of dat de voorstander en de tegenstander op één punt uitkomen. Maar dat hoop ik toch wel. Ik hoop het wel. Dat we toch op één punt mogen uitkomen. De apostel Paulus was een zeer wettisch man geweest in zijn leven. Dat weet u. Daarom is het zo opvallend dat hij in 1 Korinthe 11 over overleveringen, inzettingen die overgeleverd zijn, dat hij daarover spreekt. Je zou haast zeggen, dat is toch eigenlijk niks voor Paulus. Want Paulus die was een man. Ja, die had geleerd alle dingen schaden en recht te achten. Die was naar de ijver een vervolger der gemeente. Een fariseeën uit de fariseeën. Naar de gerechtigheid die uit de wet is, zijn de onberispelijk. Hoe kan nou zo'n man, die zo bang was voor dat juk der dienstbaarheid, die getorend heeft door de kracht van de Heilige Geest tegen de Judaïsten, die de gemeenten weer een juk wilden opleggen. Hoe kan nou zo'n man, zoiets schrijven? Over hoofdbedekking en over haar, lang of kort. Hoe zou dat komen? Is dat een moment geweest dat Paulus toch weer iets van die oude geest? Daar geloof ik niks van. Nee. Het is niet vanuit een zekere oude geest dat hij hier terugkeert naar een wettische vorm. Het is ook niet zo dat hij als het ware zegt, nou ja, als jullie dan maar wat op je hoofd hebben en je hebt je haar goed zitten, dan zit het wel goed. Dat weet hij veel te goed. Wat is het dan? Dat Paulus bewogen heeft zo te schrijven. Paulus was bekeerd tot de levende God om te dienen in nieuwheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Maar dat kun je in de brieven merken. Toch was Paulus tegelijk bang voor de chaos. Bang voor dat chaotische in de gemeente. Daar moest hij niks van hebben. Hij wilde wat dat betreft niet opvallen. Hij wilde op geen enkele manier de vijanden aanleiding geven dat ze zouden zeggen, ja, ze hebben het over de ware wijnstok, maar dat is de fles, joh. Dat is de fles, de ware wijnstok. Begrijpt u dat niet? Daar is die bang voor. Daar is die bang voor. Dat Christus, dat Jezus Christus, getrokken zou worden uit de plaats die hij inneemt als de zaligmaker en de zonde vernieuwer, dat hij getrokken wordt op het vlak van de een of andere secte, waar ze in een roes zichzelf brengen, waar ze in extase raken, waar ze drinken totdat ze de gekste dingen zien, waar ze dansen tot ze erbij neervallen. Dat niet. Daar is die bang voor. Dat het waarachtige werk van God in Christus Jezus, hier op deze wereld, in de modder getrapt wordt. En dat het als het ware een platvloers lachetje wordt. Wat is er aan de hand? Paulus heeft gezegd, geschreven, gepredikt, in Christus is nog man, nog vrouw. Nog vrouwelijk, nog mannelijk. Dat heeft hij geschreven. Paulus, en dat moet toch toegestemd worden, hoe hard ze het ook proberen te ontkennen, maar ik geef u de verzekering, als je van beginnen aan de geschiedenis van de kerk en van het evangelie nagaat en haar uitwerking onder de mensen, dan is dat altijd nog geweest, hoe ook misbruikt, een verheffing van de vrouw. Toch wel. Kijk de praktische situatie in het leven van de Grieken van die tijd maar na, hoe men er tegenaan keek. Die prediking die is gekomen. En nu zijn er in Korinthe, daar was toch al heel wat te doen, nogal een tamelijk explosieve gemeenschap. He, met zoveel wortels in het heidendom en in allerlei godsdienstige secten en noem maar op. Nu is er in de gemeente een beweging op gang gekomen, waarbij mannen en vrouwen op een verkeerde manier gebruik maken van in Christus is nog man nog vrouw. In Christus zijn we alle één. Ze maken daar misbruik van. Hoe komt dat uit? Wel, er zijn vrouwen die werpen hun hoofddeksel weg. Te zeggen dat er in dit hoofdstuk staat dat eigenlijk het haar een hoofddeksel is, snijdt geen hout. Dat is uitlegkundig niet te verdedigen. Het haar is ook een hoofddeksel. Maar het gaat hier ook wel degelijk, ook die bewering dat dat hoofddeksel bestaan zou hebben uit een lintje, een soort vetertje, is absoluut onhoudbaar als je de situatie beter onderzoekt. Dus op die manier kunnen we er niet afkomen. Maar dat hoofddeksel, een soort hoofddoek, misschien in de vorm van een soort sluier, werd door de vrouwen afgedaan. Let wel, het gaat hier over vrouwen hoor, zeg ik er even bij. Het gaat niet over kinderen direct, het gaat hier over vrouwen. En op ongedekte wijze, zonder het hoofd gedekt te hebben, deed men mee, profiteerde men, bad men, enzovoorts. Dan zeggen nou ja. Ja, Deborah, die was toch ook een profetes. En Maria heeft een lofzang gezongen, en Miriam. En noem maar op, ik kan veel voorbeelden uit de Bijbel halen, van, nou ja, zouden die mensen dan een hoed op hebben gehad? Oh, je moet niet zo praten in de zin van een hoed op. Natuurlijk, er was nog geen Parijse mode zoals nu. In die zin, van al die hoedjes, was een bepaalde hoofdbedekking.
Vind men af.
Maar, hoe was het toen in de samenleving? In de samenleving was het zo dat de vrouw had lang haar en de vrouw had een hoofddeksel. Als het goed was, was niet altijd goed. Waarom niet? Nou, er waren een paar dingen die uitzonderingen vormden. Dat was, als je in de rouw was, dan werd het haar geknipt, ook al van vrouwen. Het hoofd stond bloot. Als je een publieke vrouw was, liet je haar knippen, deed geen hoofddeksel op. Of als je de band van je huwelijk ging verbreken, omdat het te veel knelde, dan liet je dat merken door zo te doen. Weg die rommel. Weg dat haar. Je werd dus op de een of andere manier herkenbaar. Herkenbaar. Je kon niet precies zeggen, is dat iemand die in de rouw is? Is dat een hoer? Of is dat een gescheiden vrouw? Dat kon je niet precies zeggen, maar er sprak iets uit. En dan kun je lang of kort erover praten, lieve mensen, maar ik denk dat dat toch wel een duidelijk iets is, hè? Het haar dat het hoofd bedekt is altijd geweest en vandaag nog spraakmaker. Laten we eerlijk zijn. Bepaalde gebeurtenis neemt een vrouw bijvoorbeeld een ander kapsel. Kan een gebeurtenis of een situatie aanleiding toe zijn. Als je het hebt over jongens hè, of mannen die een schop geven tegen de hele maatschappij van fabrieken en al die dingen en al die wetjes en al die regeltjes en noem maar op, haar laten groeien. Kun je zeggen, ja, dat is toevallig. Is helemaal niet toevallig, hoor. Het is gewoon zo. Zo zie je ook tot je verbazing opeens. Nou ja, opeens weer snorren en baarden enzovoorts. Er spreekt toch iets uit. En als je punk bent, dan laat je je haar verven. Allerlei kleuren. Je zegt daar iets mee en je kunt daar lang of kort over praten. Dat is gewoon een feit. Een gegeven. Voor iedereen zal dat misschien niet opgaan. Je hebt er ook een hoop dat zijn nalopers. Maar over het algemeen zegt de mens ergens iets mee. En zeker met het haar. Daar zouden heel wat voorbeelden van te geven zijn. He, hoe in allerlei situaties de mens zich op de een of andere manier kenbaar maakt. Vroeger. En vandaag nog. Daar kan hij zijn hele irritatie als het ware, zijn opwinding, zijn er niet mee eens zijn, kan die daardoor spraak geven. Oh, ook godsdienstige dingen zelfs. Hè? Mensen met een staartje op een kaal hoofd, hè? Die laten zich kennen daardoor. Daar gingen nou die vrouwen van die christen, uit de gemeente. We gingen daar, zonder hoofddeksel, geknipt haar. Wat is dat? Is dat een hoer? Of is die de man gestorven? Of is die gescheiden of zo? Ja, dat weet ik niet. Dat zijn die van die gemeente van Paulus, weet je wel. Oh. Het was een sprake in die tijd. Het wilde iets zeggen. Net zoals je tegenwoordig is dat er sterk verminderd. Hè? Misschien wel ten onrechte. Maar zoals men vroeger kenbaar was als rouwende. Door de kleur van de kleding of door een sterretje. Hè? Zo was men toen ook door de haardracht en de hoofdbedekking kenbaar. En dat werd op zijn schoot. En dan schrik Paulus opeens. Ja. Maar zo moet het niet. Het moet niet een chaotische toestand worden. Het moet geen toestand worden waar de hele omgeving denkt, wat is daar nou aan? Wat is dat voor iemand? Wat is er voor een mens? Is die ook? Nee. Nee, zegt Paulus. En hij snijdt dat als het ware af. Hij zegt, dat moet je niet doen. Zo moet je niet optreden. Dat werkt verwarring. Dat werkt de gedachte dat de christelijke kerk onder de dekmantel van idealen en edele motieven uiteindelijk een barsdienst wordt. Een dienst van het vlees. Een dienst van de goden rondom. En dat wil de apostel Paulus. Maar, nou is er nog wat. Want nou is het typische. Nou gaat Paulus niet direct alles op de noemer zetten van, ja, maar de mensen om je heen, we zijn in deze wereld. We zitten hier niet op een klein eilandje, maar we zijn in de wereld. En op dit moment, mensen, jullie lopen hier als publieke vrouwen, worden je aangekeken in de stad en op de markt en overal. Dat kan niet. Dan leg je een barrière op. Je trekt een muur op als het ware voor het evangelie. Komt toch allemaal op hetzelfde neer. En dat is de mens der zonde. Dat zeggen de mensen. En dan geeft hij aanleiding toe. Nou zegt Paulus, dat niet. Maar er is meer. Nou gaat Paulus, die gaat uit de Bijbel bepaalde dingen noemen die je ergens niet in de Bijbel kan vinden en ergens ook weer wel. Hij spreekt over dat de natuur leert. Als een man lang haar heeft. Of net zoals in de pruikentijd. Hè, dat het een oneer is. En als een vrouw kort haar draagt. Dat het haar ook een oneer is. Hij heeft het over Christus en over God. En over de schepping. Dat de vrouw uit de man is genomen. En dat de man toch ook weer door de vrouw is. Hè? En die man haalt er allerlei dingen bij. Niet alleen waar hij bang voor was. Dat je je zo gedraagt. Dat je een valse beeldvorm oproept. Maar hij haalt er nog veel meer bij. Hij heeft over God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de man. De man die is het hoofd van de vrouw. En dan nog die raadselachtige tekst. Waar ze tot op heden nooit geen afdoende verklaring voor hebben gevonden. Van vers 10 weet je wel dat een vrouw een macht op haar hoofd moet hebben. Vanwege de engelen. Wat dat nou weer betekent, dat weet eigenlijk ook niemand. He? Je had in die dagen ook wel sterk onder de mensen, ook onder de Joden en zo, had je wel gedacht dat toen er in Genesis geschreven werd van de zonen Gods, dat die de kinderen der mensen aanzagen, dat ze schoon waren en dat ze zich vrouwen daaruit namen. Je had toen die gedachte al heel oud dat engelen zijn geweest die gemeenschap hadden met vrouwen. En ik geloof dat Bilderdijk dat ook dacht. En anderen hebben weer gedacht aan dat die zonen Gods, dat waren kinderen waar we niet in de Bijbel van lezen, maar die in paradijs voor de zondeval geboren zijn. Er zijn de meest uiteenlopende verklaringen van gegeven. En dan kan ik natuurlijk niet zeggen van, nou, ik zal het wel eens even zeggen hoe het is. Dat hoeft ook niet. Daar gaat het niet om. Maar ik wil trachten in een heenwijzing u allen iets te laten voelen om welke orde, om welke dingen het gaat. Kijk, Paulus stelt hier dat Christus is het hoofd van de man. En God is het hoofd van Christus. En de man is het hoofd van de vrouw. Wij denken daar altijd alleen maar over zoals wij westerlingen denken. Wij denken altijd in de zin van de directeur, de baas, de heerser, de gebieder, de drijver. Degene die de macht heeft om. Het is de vraag of dat denken werkelijk bijbels is.
Vraag.
Hoofd. Waarom heen het gaat? Wat bedoelt Paulus nou eigenlijk? Wij hebben alles verloren. En wij zijn in die zin dragers van de duisternis. Mannen, vrouwen, kinderen. Wij zijn de lichtende glans van de gemeenschap met God kwijt. Toch is God doorgegaan. Christus. Een nieuw hoofd. Een nieuw begin. Een nieuw centrum. Christus. Is in ons vlees gekomen. Hij heeft de duisternissen doorworsteld. Van de eeuwige dood. Maar hij heeft overwonnen. Toen hij naakt is gestorven aan het kruis. Hij heeft overwonnen toen hij uitriep: het is volbracht. Christus is gegaan naar de Vader. En het licht van het vriendelijk aangezicht, het licht van het leven, is op hem gekomen, uitermate verhoogd, tot een hoofd boven alle dingen. Stefanus, die zag opeens de hemel geopend en hij riep: ik zie Jezus staande ter rechterhand Gods. En alle die zaten te kijken naar Stefanus, die zagen zijn aangezicht als het aangezicht van een engel. De glans lag op. Waar gaan we heen? Christus is de waarachtige middelaar Gods en der mensen. Hij is voor het aangezicht Gods getreden. Zijn hoofd zijn. Ja, zijn hoofd is bekleed met een kroon van het fijnste goud. Niet van steen en diamant, maar van de heerlijkheid Gods. Deze Christus. Waar Christus, waar God het hoofd van is. Naar zijn menselijke natuur. Waar God het hoofd van is. Deze Christus staat tussen God. En tussen de mens. De gemeente. Adam, ik, u. Wij hebben gezondigd. Wij zijn alles kwijt. Mensen die in dat opzicht geen respect verdienen. God heeft in zijn eeuwige ontferming Adams kinderen aangenomen. Waartoe? Daar valt nu het licht op de man. Jij bent het eerst geschapen. Niet Eva. Je bent wel verleid, maar jij hebt geluisterd. Jij was het hoofd. Jij moet de baas. Nee. Stop even. Jij zult een tussenpersoon zijn. Tussen je vrouw. En tussen God. Tussen Christus en je vrouw. Een tussenpersoon? Ja. Want mede doordat jij als hoofd het begin, niet zozeer vertaald in termen van baas of directeur, jij bent het begin. Jij bent eerst gemaakt, daarna Eva, hem ter hulp. Jij hebt mede door jouw daad, heb jij je eigen vrouw, het vrouwelijke, vertroebeld. En jouw verdorven en vervloekte eigenwaarde, waarin je je vrouw de schuld geeft en een trap geeft, heeft bewerkt dat je zelfs zo gemeen bent dat je je heersers praktijken nog met de Bijbel denkt te kunnen ondersteunen. Hij zal over uw heerschappij hebben. Dus je hebt maar te luisteren. Maar dat het betekent, man, dat jij als tussenpersoon wordt aangewezen. Goeie vrouw. Dat zij weer licht wordt. Beschermd wordt. Begrijp je dat wel? Denk nou de situatie even zo concreet in. Daar is Christus. Zijn aangezicht, Gods aangezicht, is een gunst op hem. Daar kijkt Christus naar de man van de vrouw. En het licht valt over zijn gezicht. En hij noemt zijn vrouw Eva. Hij noemt zijn vrouw liefste. Hij noemt ze mijn vorstin. Het licht. Nou dus symboliek. Paulus zegt, die man die moet geen hoed opzetten. Geen hoofdbedekking doen. Hij moet niet zijn plaats inleveren. Zinnenbeeld hoor. Het is, ja je zou zeggen, het heeft er allemaal niks mee te maken, maar het heeft er wel mee te maken. Die hoed als het ware, die man in de kerk of onder het bidden op, daar zou die als het ware de hemel mee afsluiten. Symbolisch gezien, dat wil de Heere God niet. De Heere wil dat die man het licht opvangt van Christus. Het licht. Je moet die man dus niet zo op een voetstuk zetten in die zin. Je mag gerust zeggen, ja, dat is ook wat dat jij dat mag doen. Dat God zo is. Dat jij nou een tussenspiegel bent. Waardoor je vrouw weer vrouw mag zijn. Hè? Ja, of ze goed zeggen, ja, maar dat is ook wel ergens onzin. Hè? Een boom die kan natuurlijk zeggen, een eikenboom kan zeggen, waarom ben ik geen berkenboom? Een vrouw kan zeggen, waarom ik niet dit? Ja, waarom zal een Nederlander geen Italiaan zijn? Ja, waarom niet? Ja, dan kun je lang of kort praten, maar dat ben je niet. Dat ben je niet. God schiep in zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk. Maar nou die vrouw, die daar als het ware de lichtschijn van Christus opvangt, via de man. Hoe staan daarmee? Staat die vrouw dan weer niet met haar hoofdbedekking, haar haar, staat die dan niet in de weg, het licht van de man? Nee. Waarom niet? Eva, de vrouw, is eerst verleid, zegt de schrift. Eva was het vrouwelijke. Eva gewone leven betekende het eigenlijk bij de mensen waar Paulus aan schreef, als jij als vrouw gewoon naar de orde gekleed ging, dan betekende dat afblijven. Dan betekent dat iets van een deksel. Een deksel. Dan betekent dat iets niet van een soort bezit in de verkeerde zin. Een soort attribuut wat je dan is hier en dan is daar neerzet. Maar dan betekende dat hier naar buiten uit. Deze vrouw mag zijn de heerlijkheid van deze man. Ik weet hoe mijn vrouw is. Ik zie haar onbedekt. Ik heb haar mogen ontdekken. Ik heb als medewerker haar doen komen tot het vrouw zijn. Dat moment in haar leven, dat is, hoe banaal wij ook zijn, toch een geheim. Een geheim. Daarom, zegt Paulus, die vrouw, die te beïnvloeden was al in het paradijs. Adam ook. Eva eerst. Die beïnvloeden. Die heeft recht op bescherming. Let wel hoor, geëmancipeerde jeugd. Alsjeblieft, denk er eens over na. Voor je begint, leg het niet zo uit in een soort slavenverhouding, helemaal niet. Zie daar nou in de heerlijkheid die God in Christus geeft. Dat het niet in de eerste plaats loopt over de vraag, en wie is hier de baas? En wie is hier dit? En als ik dit zeg, daar niet over loopt. Maar dat het de milde goedheid van God is, dat in de rij van zijn schepselen jij als vrouw hier staat. Dat God je niet naar de laagte haalt en die stomme feministen die dan zeggen, ja onze vader, zie je wel, daar heb je weer dat mannelijke. Wees blij dat er niet staat onze moeder, die in de hemelen zijn. Wees blij. Wees blij dat God jullie leven niet heeft gereduceerd tot een kindermachine. Wees er blij mee. Gooi je eigen niet weg door zo te zeggen, ja, waarom staat er onze vader, die hele Bijbel, dat is een mannen, waarom zeg je dat? Voel je niet dat je bezig bent om je eigen te discrimineren? Voel je niet dat je bezig bent dan weg te lopen van een plaats? Niet alleen van een plekje in een huis of in een hof, maar van jezelf. Stel je toch voor dat het moederbeeld alles overheersend was. Nu mag je met ziel en lichaam, met de kindertjes, mannen niet, vrouwen wel, zalig zijn in het ware. Dat wil zeggen, je hoeft het niet te beschouwen als iets raars, iets, ja, jammer, maar, de Heer zegt, vrouw, dat hoort er ook, dat is erbij. Het is niet alles, vrouw. Het is niet alles, gelukkig niet. Dan zou je als vrouw alleen nooit gelukkig kunnen zijn. Dan zou je doelloos zijn, of als man alleen. Maar ik bedoel, dat mag je niet zeggen. Want er zijn ook vrouwen, meisjes die niet tot een huwelijk komen in het leven. Hoe verdrietig het ook is misschien voor u. Maar, kijk. God heeft het. Zaligheid in de gewone dingen zou je zeggen. Maar diezelfde God, die heeft niet het moederlijke ten troon verheven. Maar het vaderlijke, onze vader. Dat betekent, al ben je niet getrouwd, al heb je geen kinderen gebaard. Onze vader. Dat betekent dat het vrouwelijke nooit gereduceerd wordt tot wat ik zojuist zei. Zoals een soort leg, machine. Nooit. Nee. Het vrouwelijke gaat er bovenuit. Zeg nou eens eerlijk, vrouw. Zou je dat weg willen hebben? Het gaat er nou niet om meer om een hoedje of om een petje. Daar gaat het nou niet meer om. Het gaat nou over iets wezenlijkers. Zou je dat weg willen hebben? Dat typisch vaak voor een man onbegrijpelijk. Dat vrouwelijke. En dan niet beperkt tot het kindertjes krijgen. Maar die typisch vrouwelijke in. En als je dan werkt in deze geëmancipeerde tijd. En in deze moderne tijd. Als je dan werkt. En je bent op een kantoor. Of je bent dokter. Of je bent inspectrice. Of weet ik wat. Zou je dan jouw vrouwelijkheid. Jouw vrouw zijn. Met alles wat God je daarin geeft. Zou je dat dan willen inruilen voor een soort uniebeweging? Dan zijn we bezig om Gods gave, zijn schepping, aan te tasten. Dan moeten we niet meer smalend spreken over een hoedje en een bedje. Dan zijn we veel verder van huis. Dan zijn we bezig om wat God gemaakt heeft. Wat hij om Christus wil in stand houdt. Waar wij als mannen en vrouwen samen voor buigen, o God. Vergeef ons onze schulden, maar waarin God toch in Christus bezig is, om dwars tegen de stroom van de ongerechtigheid in, om dwars daartegen in de tekenen van zijn genade op te richten, dan gaan we daar tegenin. Want dan loopt het niet meer over baas of dit baas, dan loopt het over daarover. Dat wat God nou samengevoegd heeft, mannelijk, vrouwelijk, wat was naar zijn beeld, dat we dat vernietigen. Nou, dan wordt het leuk. Dan wordt het leuk. Op de wereld. Trouwens, dat kun je al merken. Nou, ik zou zeggen, doe er niet aan mee. Nee, ik ben er direct voor, vrouw, dat jij niet achtergesteld wordt, hoor. Als het gaat over, als je een baantje hebt, dan moet je ook betaald worden. En waarom moet jij dan zo weinig? Maar als je vrouw zijn, als je dat probeert te ontkrachten, dan ben je verkeerd bezig. Dat is een verkeerde geest van de vorst der duisternis, als God zijn. Geliefde gemeente, ik voel dat ik nog die engelen heb laten zitten, daar zal ik nog wel eens wat van zeggen. Ik heb daar wel een gedachte over. Want de engelen moeten ook op jullie passen. Op mannen en op vrouwen. Maar de engelen moeten ook geen grapjes uithalen. Ook de boze geesten niet. Dat is ook door de Heere God verboden. Maar laten we hier daarmee eindigen. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de man. De man mag het licht laten schijnen over de vrouw. Zodat haar vrouwelijkheid deel heeft aan het leven dat God om Christus wel in stand houdt. Als je zegt, o wat is mijn levensboek zwart. Met alles wat erin is. Ik stel mij gaarne onder u. Om te bidden tot die grote opziener der schapen. En te vragen, Heere Jezus, gij zonen Davids, vergeef al mijn schuld en wees mij genadig. En dat ik het vanavond nog in orde kan maken, mag maken, met mijn man, met mijn vrouw, opdat we samen verder mogen gaan. Amen.